Goedemorgen, welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is André Suveert, broeder André Suveert, voorganger, spreker in deze gemeente. En we zijn bezig met het thema Christelijke Levenswandel. Dat is eigenlijk het thema van een paar jaar terug. En nu het subthema, het Christelijk Gezin. En vorige week hebben we het Christelijk Gezin en dan de vrouw besproken aan de hand van Efeze 5. Vers 21 tot 33, wat ik dadelijk u voorlees. En vandaag betrekken we daar de man. Dat is vorige week ook even aan de orde gekomen, maar vandaag gaan we het specifiek uitdiepen op de man. Wat wil dat nou zeggen? Wat is de rol en de taak en de positie van de man in het christelijk gezin? Ik wens u, voordat we gaan beginnen, allereerst een rijkgezegende Sabbat toe. Dit is de dag des Heren, die God heeft gemaakt, die God heeft ingesteld als zevende dag, als rustdag. Zodat we niet zullen werken, maar dat we rust en tijd zullen nemen om zijn woord te bestuderen, om hem te eren, om samen feest te vieren, samen blij te zijn, maar ook ons lichaam en geest tot rust te laten komen en ons geestelijk voedsel ook te geven. Dat is de betekenis van de Sabbat in een notendop. Nou, in deze serie van het christelijk gezin en met name ook de christelijke levenswandel, gaat het niet alleen om het natuurlijke gezin, maar het gaat ook om het gezin, dat is de gemeente van God. Dat is de plaatselijke gemeente, maar ook de universele gemeente. Want Jezus noemt ons zijn broers en God de Vader noemt ons zijn kinderen, als wij bekeerde mensen zijn. Dus dan zijn we aangenomen kinderen van God, we zijn zijn kinderen, omdat we zijn vrijgekocht van de zonde en van de ketenen, de slavernij van de zonde, die onder de Satan geketend vallen. En onze Vader is niet de Vader van de leugen, en dat is juist de Satan, maar onze Vader is de schepper van hemel en aarde, die alles gemaakt heeft, die zelfs de Satan en zijn engelen gemaakt heeft. En hij heeft ons allemaal een vrije wil gegeven om eigen keuzes te maken. Maar het is wel de vraag, wat doen we dan met die keuzevrijheid? En misbruiken we die keuzevrijheid en gaan we verkeerde keuzes maken? En egoïstische keuzes maken? Of gebruiken we die keuzevrijheid om juist God te mogen dienen? Om juist ons in te zetten in Gods werk? En dat is in gebed. Dat is ook in het geven van, zoals dat overal genoemd wordt, tiende. Is trouwens een vrijwillige gave. Is niet een verplichte gave. Maar ja, wil je meewerken aan Gods werk, dan is dat wel een belangrijk iets. Om als gezamenlijke gemeente, als plaatselijke gemeente, ook te kunnen investeren in Gods werk. En dat dat niet op een paar mensen van een hele gemeente drukt. Die kosten, maar dat dat ook verdeeld wordt over de hele gemeente. Dat terzijde. We zoeken in deze serie antwoord op vragen als wat is nou eigenlijk een christelijk gezin? Wat gebeurt daarin? Welke rolverdeling heeft een christelijk gezin? Hoe ziet een christelijke opvoeding eruit? Hoe gaat een christelijk gezin om met meningsverschillen? Wat als jongvolwassen kinderen God niet willen dienen? Wat als een van de partners God niet wil dienen? En vervolgens ook de gemeente als christelijk gezin. Vorige week heb ik dus u uitgelegd aan de hand van Gods woord. En met Gods hulp en onder Gods leiding. Onder leiding ook van zijn geest. Dat geloof ik. Om wat het inhoudt om een christelijke vrouw te zijn. In het gezin en in de gemeente. We zijn die les ook begonnen met wat het woordje onderdanig in Bijbelse zin betekent. Dus vervolgens hebben we die rol van de vrouw in het huisgezin en de rol van de vrouw in de gemeente, hebben we toen bestudeerd. En hebben we antwoord gevonden op die vragen. Aangezien we in deze preekserie ook willen leren wat de rol van elk gezinslid is, en hoe dat gezin in zijn geheel kan voldoen aan de wil van God, dus studeren we vandaag dus de rol van de christelijke man in het gezin en in de gemeente van Jezus Christus. Ik lees u nog een keer voor, Efeze 5, vers 21 en dan tot en met 33. Wees elkaar onderdanig in de vreze God. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft, en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, en van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. De apostel Paulus begint hier met de gemeente in Efeze door te leren, door de les door te geven om elkaar onderdanig te zijn. En dat is vers 21, dat zegt, ben elkaar onderdanig. Dus aan de volgende vers zegt dat de vrouw de man onderdanig moet zijn. Daar hebben we vorige week uitgebreid over stilgestaan. Wil je dat nog eens naluisteren, dan kan dat uiteraard op onze website www.godswareliefde.nl. Onder media kun je gewoon op plaatje klikken van media en dan bovenaan, zolang als deze preek van vandaag dan niet boven staat, kun je die lezen. Beluisteren. En de Bijbelteksten natuurlijk meelezen. We hebben al eerder bij stilgestaan in de loop van de tijd van deze gemeente. En daarvoor zei ik van dit is een serie die ik nu aan het inspreken ben. Nog eens een keer aan het brengen ben en dat het wordt opgenomen. Om vervolgens de geluidsopnames in de plaats te zetten van de pdf-bestanden die er nu op staan met dit thema. Ik denk dat dat beter is voor alles, dat er geen misbruik van gemaakt gaat worden. Maar ook, het is denk ik prettiger voor u om te luisteren naar een preek dan een document door te lezen. Dus in deze serie hebben we al eerder geleerd over Jezus Christus. En geleerd dat hij dus Gods zoon is, de zoon van de Allerhoogste, zoals de demonen in de bezeten man hem noemden. Ja, je hebt daar in Galilea, toen Jezus het meer overvoer, om zeg maar weg te zijn even bij die menigte, die naar hem aan het luisteren waren en constant met vragen kwamen. Jezus was mens, dus hij moest ook rust hebben, had even rust om over te varen. Nou, aan de overkant was een bezeten man, die woonde daar in grafspelonken. En die man die komt naar hem toe. En die demonen in hem, die zeggen, waarom ben je hier? Ben je al gekomen, Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste, om ons voordat de tijd er is, al te gaan pijnigen? Kijk, ze hadden ontzag voor hem, ze zitterden, ze beefden, ze waren bang. Ze dachten, oeps. We hadden toch nog meer tijd. Of is die tijd nu al gekomen? Dus. En daaruit hebben we dus geleerd, of eigenlijk gezien dat dat ook een bewijsmiddel is, van dat Jezus de Zoon van Allerhoogste is. Hij was wel 100% mens, maar hij was ook 100% God. En dat is hij nu, in de hemel helemaal. Dus, en die demonen die hadden dus ontzag voor hem. En met Pasen hebben we vaker geleerd dat Jezus wel koning als dienaar is en dat hij onze verlosser is. Als we hem erkennen als zoon van God en dat zijn op Golgotha verbrachte offer ons verlost heeft van zonde en vergeving van zonde geeft en heeft gegeven, omdat hij ook dat heeft overwonnen en uit de dood is opgestaan. Wij dienen namelijk een levende God. Wij volgen een levende Jezus, geen dode Jezus. En met hemelvaart leren we telkens dat Jezus naar de hemel is gegaan. Zegenend zijn discipelen en gezegd, ga terug naar Jeruzalem en wacht daar op de vervulling van de Heilige Geest. En hij noemt dat dan de trooster en leraar van zijn navolgers. Die Heilige Geest. En dat is de Geest van God zelf. En onze God, onze levende God, bestaat uit God de Vader, God de Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. En met Pinksteren leren we dan dat die Heilige Geest krachten geeft en bijzondere gaven aan broeders en zusters in Gods gemeente geeft om daarmee te gaan werken in Gods werk. Zodat zijn werk verspreid wordt, dat het evangelie van verlossing verspreid wordt over de hele wereld. Maar ook dat er plaatselijke gemeentes, de vacatures eigenlijk in Gods werk, vervuld worden door predikanten, leraars, maar ook mensen die zich bezighouden met bestuurszaken en mensen die zich bezighouden met andere dingen wat al, van al die taken in de gemeente. Zodat dat allemaal vervuld wordt en iedereen krijgt daarom een bepaalde gave, of meerdere gaves, van de Heilige Geest, om dat te kunnen doen. En dan heb ik het even niet over de vruchten van de Heilige Geest, want dat geldt voor elk kind van God. Die vruchten van de Heilige Geest, die krijgt elk kind van God. Maar die taken, daar heb je gaves voor nodig, om die naar Gods wil ook en naar behoren te kunnen vervullen. De Heilige Geest vervulde die apostelen, die discipelen, om het woord van God, dat is de wet, de profeet en alles wat Jezus hen had geleerd, te begrijpen ook. En te kunnen uitleggen aan de volkeren om Israël heen, tot aan Italië aan toe in die tijd. Dat is het gebied waarin de discipelen reisden en de gemeente stichtten. Om van daaruit is dat later, na hun hebben opvolgers dat verder gebracht, over de hele wereld tot en met de dag van vandaag toe. En Jezus Christus is dat hoofd van die gemeente, van die universele gemeente. Omdat hij haar heeft vrijgekocht, dus alle kinderen van God die deel uitmaken van dat gezin, van die gemeente, heeft Jezus op Golgotha vrijgekocht met zijn eigen bloed, van de macht van de zonde, door zijn leven te geven. Voor al die mensen. De bruid waar de Bijbel over spreekt, de bruid van Jezus, dat is dus die universele gemeente. En die verwacht haar bruidegom, en dat is Jezus Christus. En die bruid en bruidegom, die hebben dat feest al georganiseerd. En alles staat klaar om te gaan beginnen met die bruiloft. En omdat Jezus de bruidegom is en het hoofd van de bruid, moet de man zich dus ook zo gedragen als het hoofd van de vrouw zijn bruid, en voor haar en het gezin, te zorgen. En als Jezus dan ook de behouder is van het lichaam, dan dient de man dus ook de behouder te zijn van zijn lichamen en van de lichamen van zijn gezin. De man heeft daarmee dus de taak en de gave van autoriteit over zijn gezin gekregen, En ook de opdracht van autoriteit over zijn gezin gekregen. En dat wil zeggen dat hij uiteindelijk knopen door moet haken. En besluiten neemt ten gunste van zijn gezin. Als ik u een voorbeeld mag nemen. Ik heb u vorige week verteld dat ik in Suriname ben getrouwd. Maar mijn vrouw en ons zoontje daar. Haar zoontje eigenlijk. Uit een relatie voor haar bekering. Die zijn daar in afwachting van een verblijfsvergunning om naar Nederland te kunnen komen. Nou is dat ingewikkeld. Want De IND die sput er tegen, want die willen niet zomaar verblijfsvergunningen geven. En als je dan een foutje hebt gemaakt, of iets vergeten bent door onwetendheid, dan wijzen ze dat af en dan moet je een bezwaarprocedure in. Nou, en in die fase zijn wij nu beland, helaas. Maar ik geloof dat wat er ook tegen gebeurt, dat God heeft ons samengevoegd. En niks zal ons scheiden. Maar God, vraag ik wel, en dat doen we beide, om wijsheid van over wat is nu uw wil. Waarom is het dus fout gegaan? Dat moeten we ook bij onszelf te raden gaan. Hebben wij inderdaad iets fout gedaan of doet de IND die medewerker wat fout? Neemt hij aannames of neemt hij feiten? Waren die feiten dan inderdaad te zwak? En moeten we voor aanvullende documentatie gaan zorgen, zodat dat wel sterk is en compleet is? Of heeft hij dan met de pet aangegooid? Oké, daar ga ik nou ook niet over uitweiden, hoe dat precies in onze situatie zit. Maar in ieder geval, ik geloof dat we biddend om wijsheid en kracht en geduld en rust, dat we dat op een goede manier kunnen gaan oplossen. Maar heeft God een ander plan, dan moeten we niet door blijven gaan, maar dan moeten we dat plan gaan volgen. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik Nederland ga verlaten en dat ik naar Suriname vertrek. Oké, dan moeten we dus voor bidden, God, wat is nou uw weg? God, wat is de weg die u wilt dat ik doen zal? En dan kan ik dat vraagstuk kan ik niet alleen bij mijn vrouw neer laten leggen. Dat vraagstuk moet ik mee bezig zijn als hoofd van het gezin, als man. En uiteindelijk zal ik daar ook een knoop in door moeten hakken wat het beste is voor ons als gezin. En wat het beste is voor ons gezin in het kader van Gods plan. In het kader van Gods werk, van Gods opdracht aan ons. En dat dus wat het beste voor ons gezin is, moet ik dus als man zijnde en als dienstknecht van God, moet ik dat onderstellen aan die wil van God en aan het plan van God, wat Hij van plan is met ons. Want als wij dat lied zingen, dat prachtige opwekkingslied, Heere, zend mij waarheen u dat wilt, en kneed mij, en vorm mij, en noem maar op, hè, dat lied van die pottenbakker, als we dat lied zingen, dan moet hij wel weten wat hij zingt. Want ik heb dat eens een keer in een gemeente waar ik te gast was gezegd, trouwens geen gemeente waar ik zou willen blijven ook, omdat ze toch een andere leer aanhangen, maar dat terzijde. Maar ik heb dat tegen die leiders gezegd, als iedereen nou eens een keer echt wist en doordrongen was wat we nu eigenlijk God beloven. En wat we nu God eigenlijk bidden door middel van dat lied, hè? Want dat is het. Het is een gebed, het is een lied met een tekst dat richt je aan God. Dus dat is een gebed van Heere, kneed mij, Heere, vorm mij helemaal naar uw wil en zend mij waarheen u dat wil. Even uit mijn hoofd. Ik weet niet of dat de exacte tekst is, maar in ieder geval, dat komt daarop neer. Dat wil dus zeggen dat als je leven overhoop gegooid wordt en je niet je plannen kan uitvoeren die je eigenlijk wil uitvoeren, omdat God heeft bepaald van luister jongen, ik heb jou daar en daar nodig en jij moet daar en daar heen gaan en ik zorg ervoor dat je daar en daar ook heen zal gaan. Want als je tegen gaat sputteren, als God dat wil, en je wil niet ongehoorzaam zijn, maar je bent wel een beetje aan het tegensputteren, want ja, het is moeilijk, hè. Wat laat je allemaal achter? Hè? Van vastigheid, zekerheid, sociaal leven, de hele rijkmark, alles wat bekend is, moet je allemaal achterlaten om dan misschien wel naar een heel vreemd land te gaan. Een hele andere cultuur, een hele andere wetgeving, met heel veel occultisme, met heel veel afgoderijen, religies, wel het hol van de leeuw. Misschien is dat wel de troon waar Satan woont. Ja, hier op de aarde. En moet je daar gaan prediken? Nou, ben je daar wel toe bereid? Want dat kan consequenties hebben. Is dat veilig? Is dat niet veilig? Dat is geloof. Weet je, dan moet je je onderstellen aan de wil van God. En als God je dat zo duidelijk heeft gemaakt, En Gods geest kan heel goed dingen duidelijk maken, door middel van ervaringen, door middel van dat al het andere misloopt, behalve die weg. Maar ook dat God het je zelf zegt, gewoon letterlijk, dat heb ik zelf ook ervaren, dat Gods geest me dringt tot iets om te doen. Ik kan het niet tegenhouden, dan word ik onrustig. Het voelt niet goed als ik het tegenhoud. En je hebt schroom en moet ik dat wel zeggen of moet ik dat wel doen? En uiteindelijk wordt je stem zo dringend en zo sterk, en dat is wat Paulus ook zegt, de geest drong mij daartoe. Van, en ik snap nou wat dat betekent ook, sinds een paar jaar, van dat Gods geest je inderdaad dringt om die weg te gaan. Om die woorden te spreken of die actie uit te voeren. Of inderdaad alles hier te verlaten en te vertrekken. Ja, dan moet je toe bereid zijn. Maar die knoop moet je doorhakken. Die autoriteit hebben we zelf. En die autoriteit moeten we onderstellen aan de autoriteit, aan de absolute soevereine wil van God. En dan kan God ons zegenen. Dan kunnen we deelnemen aan die bruiloft. Waarvan Jezus Christus de bruidegom is en het hoofd van ons gezin is. Jezus heeft zichzelf overgegeven ter gunste van zijn gemeente. Zo moet de man zichzelf overgeven ter gunste van zijn vrouw en kinderen. Wat wil dat dan zeggen? Wat betekent nu uzelf overgeven? In de context van de verwijzing naar Jezus lijden en sterven, betekent overgeven, jezelf opgeven, jezelf overdragen, jezelf overhandigen, jezelf overleveren, jezelf overreiken. En dat is exact wat Jezus heeft gedaan in Gethsemane, van toen Petrus nog even het zwaard trok en het oor afhakte van een van die tempeldienaars, van die tempelwachters, heeft Jezus dat oor gepakt, heeft dat genezen, dat die man in ieder geval nergens meer last van had, want die deed ook alleen zijn opdracht. En die begreep er geen s'nachts van wat hij aan het doen was. Maar dat Petrus en de discipelen van Jezus wel nog even de les moesten leren van wie met het zwaard te werk gaat, zal door het zwaard omkomen, zegt Jezus. Van zo niet. Dat is niet de weg die ik heb voorgedaan. Het is mijn tijd is gekomen. Dus ik leef van mezelf over. Hij wordt gevangen genomen, maar alleen omdat hij zichzelf heeft overgegeven. Want ze hebben eerder geprobeerd om Jezus te stenigen, al hem helemaal naar een punt op een bergtop ingesloten eigenlijk, pakte allemaal stenen op. En Jezus zegt, mijn tijd is nog niet gekomen, hij loopt zo tussen de middenweg en ze konden niks doen. Ze konden geen steen gooien. Kijk, dat is de macht van God. Dat is de macht die Jezus uitoefende, waarmee hij zijn soevereiniteit liet zien als God de Allerhoogste. De mensen, een hele grote menigte, wilden hem doodmaken, maar zijn tijd was er nog niet. Dus, hij laat dat niet gebeuren. Niemand heeft een steen kunnen gooien, hij loopt gewoon door een middenweg en niemand heeft wat kunnen doen. Niemand heeft hem aangeraakt. Kijk, met die God hebben wij te maken. Dat is Jezus Christus en toen was hij zelfs 100% mens. En heeft hij toch zijn goddelijke autoriteit heeft hij weten te gebruiken. Maar die goddelijke autoriteit heeft hij ook overgedragen aan ons. Dus daar moeten wij gebruik van maken. En niet dat in de kast laten liggen. Want God heeft dat aan ons overgegeven. Daar heb ik al eerder over gehad. Waarin hij de 12 uitzond en later ook nog de 70 uitzond. En dat hij terugkwam helemaal verbaasd. Van heren, de boze geesten zijn ons onderworpen. Ze zijn moeten wegvlieden. En dan zegt Jezus, ja, verblijf je daar niet over. Maar verblijf je veel meer erover dat God zijn werk kan doen. Even met mijn woorden. Dat Gods geest kan werken, dat die mensen behouden worden. Huh? Dat is waar wij ons blij over moeten maken. Niet omdat we kunnen heersen over de geesten. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet waar is. Want ik heb dat zelf in mijn leven ook al ervaren een aantal keren. Dat er boze geesten waren die mijzelf persoonlijk heel ziek hadden gemaakt in mijn hoofd. Waardoor ik niks kon werken, waardoor ik niks kon uitvoeren, helemaal niks meer. Totdat dat kwartje viel. Totdat ik een bijbelgedeelte las en in het pastoraalblad een artikel over las. En toen had ik zoiets van, hé, wacht even. Is dit aan de hand? Ik heb geen burn-out. Maar dit is aan de hand. Want ik kon niet preken in die tijd. Dus Gods werk lag hier op deze plaats stil. En dat is nooit de bedoeling van God. Als God iemand een opdracht geeft. Dus, maar ik moest wel die les leren. Van waar komt dit nu vandaan? En omdat ik die les kon leren. En moest leren ook. Kan ik dat aan u doorgeven. Want wat ik niet heb geleerd. Wat God mij niet heeft geleerd. Kan ik u wel gaan vertellen. Maar daar ben u lang niet overtuigd ervan. Of dat wel waar is. Wat ik u allemaal probeer op de mouw te spelen. En wat ik u allemaal vertel. Dus, maar ik spel die niks op de mouw. Want ik heb het uit Gods woord. En ik heb het uit mijn eigen leven. En niemand kan zeggen of iets waar is of niet waar is wat ik u vertel. Want het is mijn persoonlijke ervaring. En ik kan u verzekeren dat dat wel waar is. Maar goed, misschien moet u dat eerst zelf aannemen zoals Thomas. He, die moest eerst zien dat Jezus dat was. Hij zei wel, als ik mijn vinger niet steek in dat gat, heel stoer, dan zou niemand geloven. En dan staat Jezus naast hem en zegt van, nou, dan steek dan die vinger in dat gat, jongen. He, doe dat dan, jongen. Nou, dat deed hij niet, want daar had hij te veel respect voor. Had hij te veel eerbied voor. En hij geloofde. Dat was ook niet meer nodig. Hij geloofde. En dat is wat ik u probeer duidelijk te maken. Door dat geloof en door die overgave, die onderstelling aan God, kunnen we ons gezin leiden. Kunnen we de juiste beslissingen nemen. Soms heeft dat een proces nodig om tot een bepaald inzicht te komen voordat je de knoop kan doorhakken. Oké, prima. Soms moet je ook strijden tegen de overheid. Soms moet je strijden tegen het menselijke. En dan moet je inderdaad die menselijke procedure ingaan. Maar wel wetend, biddend en vragend om wijsheid van God. En dat God jou dat ook geeft. Om met de juiste antwoorden te komen. Zodat die personen niks meer kunnen. Zodat je zal triomferen in Gods naam. Zodat God verheerlijkt wordt. Dat is waarom alles gebeurt. Het hele leven, de hele wereld is geschapen om God te verheerlijken. Niet voor ons. Niet dat wij het allemaal leuk en aardig en lief en fijn hebben. Het gaat erom, hoe komen wij het beste tot bloei om God te verheerlijken. En dat kan in strijd zijn, dat kan in lijden zijn, dat kan in noodsituaties zijn. Dus ja, daar heb je allerlei mogelijkheden voor. En God heeft daar een heel instrumentarium voor. Om dat te gebruiken, zodat we in Gods werk optimaal bruikbaar en dienstbaar zijn. Ik was heel even afgeleid, want ik neem dit op met een mobiele telefoon op dit moment. En er zijn berichten binnen aan het komen, wat niet de bedoeling is. Dus ik weet ook even niet waarom dit nou gebeurt. Dan moet er alles even uitgezet worden. Ik heb vliegtuigstand, heb ik toch aanstaan. Ja, nou, dan weet ik niet waarom het binnenkomt. Oké, terzijde. Van, we gaan verder. Sorry voor de interruptie. Dus Jezus heeft zichzelf overgeleverd aan de man de taak gegeven zichzelf op te geven, zijn eigen wil uit liefde voor zijn vrouw op te geven en dat zelfs doden, om daardoor de vrouw te heiligen, oftewel gelukkig te maken. Dat is een enorme opdracht. Ik heb u daar toen net al even wat over verteld. En die opdracht, dat is een opdracht die God aan ons allemaal heeft gegeven, in geestelijk opzicht, namelijk ons eigen ik te doden, en dat is het symbool ook van het watergraf, oftewel de doop, de onderdompeling, dat je ons eigen ik doodt, waarna je opklimt en God zijn geest kan geven om je te leiden, om je te leren, om die vruchten te ontwikkelen, maar ook om met de gaven die je dan krijgt, daarmee aan de slag te gaan, die te ontwikkelen en daardoor vrucht dragen. Dat is de bedoeling. En de bijzondere taak van een natuurlijke man ten opzichte van zijn natuurlijke vrouw is dat hij zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf. En dat is niet eens een bijzondere opdracht aan die man. Want Jezus zegt, heb God lief met heel uw kracht, heel uw verstand, heel uw ziel en heel uw hart. En de aangelijk is het tweede gebod, heb je naast je lief als jezelf. Dus dat is een opdracht voor elk kind van God. Maar als de man dat doet, als de man dat uitvoert, dan heeft hij zoveel liefde voor zijn vrouw. Dat is onuitsprekelijk hoeveel liefde hij dan heeft voor zijn vrouw. Met geduld, met wijsheid, met alles is hij aan het bedenken, hoe kan ik dat het beste doen voor mijn vrouw? En dat is ook wat ik u vorige week heb uitgelegd. En als de vrouw de man onderdanig is, dan moet het ook vanuit die liefde zijn. Vanuit die liefde dat zij haar man lief heeft als zichzelf. En dan zet ze de man hoger dan zichzelf. Dus dat is een wederkerige werking. Dat staat al zo mooi beschreven. En de bijzondere taak van de man is dan ook om zijn vrouw en gezin te verzorgen en te beschermen. Hoe kan de man dan deze bijzondere opdracht vervullen? Nou ja, laten we eens helemaal naar het begin gaan, naar Genesis. En dan vers 26 en 27 van Genesis 1, het eerste hoofdstuk. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al het kruipend gedierte die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen, en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, en over al de dieren die over de aarde kruipen. En in Genesis 2, vers 15 tot 24, lezen we dan de grondlegging van het gezin, zoals God dat heeft voorgeschreven in zijn scheppingsorde. Daarin staat samengevat, de man verlaat zijn ouders. Nou, niet zomaar, maar met als reden, één te worden met zijn vrouw. Welke vrouw? Die hem door God tot hulp is gegeven. En zij zullen één zijn. En zij zullen vruchtbaar zijn en de aarde bevolken. Dat is de samenvatting. Ik lees het u voor, zodat u zelf kunt meelezen. Vanaf vers 15, Genesis 2. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen in de hof mag je vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten. Want op de dag dat hij daarvan eet, zult hij sterven. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken, als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht. En bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan al de vogels in de lucht en aan alle dieren in het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp, als iemand tegenover hem. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal mannin genoemd worden. Want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. En zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Kijk, God geeft een vrouw aan de man tot hulp. Omdat God ziet, de man wordt eenzaam als hij geen vrouw heeft. Er gaan andere dingen opspelen. Wat te maken heeft met de voortplanting. Ja, seksuele lust. Frustraties, noem maar op. Het is dus niet goed voor de man dat hij alleen is. En daarom heeft hij een hulp nodig. Hij heeft ook een hulp nodig op andere gebieden. Niet alleen op seksueel gebied. Maar hij heeft ook andere hulp nodig in liefde, heeft hulp nodig in de dingen klaar te krijgen die hij moet doen, in zijn huishouden, noem maar op. En dan geeft God die vrouw aan de man tot hulp en zegt daarbij, zij zullen één zijn en krijgen daarna de opdracht om zich te vermenigvuldigen, dat wil zeggen nageslacht verwekken, dus kinderen krijgen. Dat wil zeggen dat man en vrouw één zijn, oftewel verbonden met elkaar in de vlees en in de geest, anders ben je niet één. En de vrouw, de man, helpt in alles, want ze is tot hulp gegeven. Adam vond geen hulp. Al die dieren kwamen voor hem en hij zag ze allemaal en hij noemde ze allemaal, gaf ze allemaal een naam. Nou, dat is alleen nog al knap. Al die duizenden soorten gaf hij allemaal een naam en kon hij ook onthouden. En vervolgens is al die dieren, de hele rij is geweest. Iedereen heeft een naam en dan zit hij weer in zijn uppie. Ja, dat is wel zielig. En dat zag God. En dat betekent dus, als je staat aan en vond geen hulp, dat hij dus wel aan het kijken was, wie kan mij tot hulp zijn? Hij had daar behoefte aan. En wat anders staat er niet, hij vond dat niet. Hij was dus aan het zoeken naar een oplossing. Maar dieren zijn dieren. En zijn zeker niet gelijkwaardig aan de mens. Wat de mensen ook sinds Darwin zeggen. He, dat de aap een mens is en dat we uit de vissen voortkomen en de hele rik, maar al die evolutie onzin. Ik snap niet hoe mensen dat kunnen beredeneren en kunnen geloven. Want als ik dan helemaal terug ga, heb ik vroeger op school eens een keer gevraagd aan een leraar die dat helemaal ons aan het uitleggen was. Heb ik toen uiteindelijk gevraagd, oké, stel dat het allemaal waar is wat hij zegt. En dan komt uiteindelijk bij in die evolutietheorie alles uit de gaswolk. Dat was dan eerst die complexe aarde. Ik zeg maar, als al die mineralen, de hele aarde, dat lava, alles zo heet is dat het gas is, waar komt dan het leven vandaan? En waar komt die gaswolk dan vandaan? Ja, dat heeft dan God gemaakt. Ik zeg, oké. Zeg, als God in staat is om zo'n complexe gaswolk te maken en daar een hele evolutie uit te laten voortvloeien, dan had hij dat ook meteen kunnen doen zoals we dat lezen in Genesis 1. Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Ik zeg, oké. Ik zeg, een tweede punt. Zeg, als ik water kook, zijn alle bacteriën dood. Hoe kunnen die bacteriën dan overleven? In die gaswolk. Dat is toch absolute onzin? Dat kan toch niet? Alles gaat dood. Alles versmelt. Alles is weg. In die grote hitte. Dus, oké, maar laten we daar ons niet aan vermoeien. Het is dus zo, en dat geloven we, wat hier staat in de schepping, en in de scheppingsorde, wat er is opgetekend in de Bijbel, dat God dat wel allemaal heeft gemaakt, kan er klaar. En niet een hele evolutie eraan vooraf laat gaan. Waar de Bijbel uiteindelijk in is gevoegd. Want dat is een leugen. Dus, Adam vond geen vrouw tussen de dieren, vond geen hulp in die dieren, en heeft God dus uit zichzelf de vrouw gemaakt. En daarom staat er dan ook dat de man zijn ouders zou verlaten om zijn vrouw aan te hangen, daarmee één te worden. De man kan de opdracht dus om te werken en te leven niet vervullen zonder de vrouw. In onze tijd zoeken mannen een andere man om hem tot hulp te zijn en vormen daarmee een gezin. Andere mannen zoeken meerdere vrouwen, al dan niet om een gezin mee te voeren. En dan heb je nog allerlei soorten en vormen en maten, noem maar op, waar ik het niet over ga hebben vanochtend. Maar dat is allemaal niet zoals God het zegt. En dat is ook niet die behoefte die Adam had. Adam, die wilde een vrouw hebben tot zijn hulp. Dat wist God en daarvoor baat hij die vrouw. En dan staat dat een man zal zijn vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. Eén vlees kan een man niet met een man worden. Een vrouw niet met een vrouw en ook niet met een dier. Dat gaat niet. Dat kan je ook niet wonen met meerdere vrouwen of meerdere mannen tegelijk. En dat gaat niet. Dus daarmee ga je in tegen die scheppingsorde, tegen het gebod van God, om één vlees te worden. Dus je gaat tegen Gods soevereine wil in. En God wil dat de man met één vrouw één vlees vormt. En dat zij elkaar respecteren en liefhebben en van nageslacht zorgen. Dat is wat God wil. Dat is zijn scheppingsorde. Dat is zijn gebod. In Leviticus 18 staan die wetten voor het huwelijk opgetekend, die met name aan de man gericht zijn. Samengevat staat daar dat de man geen geslachtsgemeenschap mag hebben met vrouwelijke familieleden van zijn eigen familie. En ook niet met een zus van zijn vrouw, zolang zijn vrouw nog in leven is. De man mag ook geen geslachtsgemeenschap hebben met dieren. En ook niet met een andere man. Ook vrouwen mogen dergelijke seksuele daden en voorkeuren niet verrichten. En God zegt dan daarover in Leviticus 18, vers 24 tot 26, u mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die ik voor u uit ga verdrijven, hebben zich met al deze dingen verontreinigd. Zodra het land onrein geworden is, ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspugen. Maar u moet mijn verordeningen en mijn bepalingen in acht nemen. Mag geen enkele van deze gruweldaden doen. De ingezetenen van het land niet en ook de vreemdeling niet die in uw midden verblijft. Kijk, en dan komt bij Leviticus 20 en dan kun je Gods straffen lezen op al deze gruweldaden in Gods ogen. Tegenwoordig in onze maatschappij mogen we daar niks over zeggen, want daar zijn we aan het discrimineren. Ja, dat is onzin. Waarom discrimineer ik iemand als ik iemand waarschuw dat dat tegen God is? Je bent niet aan het discrimineren, je bent voor iemands heil aan het zorgen, voor iemands eeuwige leven. Want het leven is niet eindig. Het leven in ons lichaam, ons natuurlijk lichaam is eindig. 80 jaar, 70 jaar, voor sommigen 20, voor sommigen nog niet eens één, voor sommigen een dag, voor sommigen zelfs ongeboren, overlijden ze. Noem maar op. Alles wat er tussenin zit. Maar u weet niet wanneer het uw dag is. Dat is één ding wat zeker is. En als ik u niet heb gewaarschuwd, zegt God, hey, onnutte dienstknecht, waarom heb je dat niet gezegd? Je bent toch aangesteld door mij om Gods woord te verkondigen. Om mijn herhoud te zijn, moet je geen dingen achterwege laten, moet je geen dingen goed gaan praten, als zijn de heel humaan en ja, dat was toen en vroeger, en nu is dat niet meer, de tijden zijn veranderd. Nee, dat was toen ook, dat lezen we toch. Staat er in de Bijbel. Dat lezen we al in het Oude Testament, in die Pentagon. Dat is voor elke religie hetzelfde, een christelijke religie. Dus hoe kunt u leraar zijn in een gemeente van God, tenminste dat zegt u, terwijl u Gods woord verdraait of achterwege laat? Kan niet. Sorry. Dan ben ik geen broeder of zuster, want het staat er. Ja, sorry, ik oordeel u niet, maar het staat uit de Bijbel. En dat vertel ik u. Dat is Gods oordeel. Het staat in dit gedeelte dan niet letterlijk, maar we kunnen het er wel uit opmaken dat de man zijn eigen vrouw moet liefhebben en geslachtsgemeenschap moet hebben met zijn eigen vrouw. Eén vrouw dus. Elke vorm van geslachtsgemeenschap die hiervan afwijkt is de zonde in Gods ogen, en dat staat er wel. Het loon van de zonde is de dood en de hel, dat staat er ook. Dat is dus niet je vrouw liefhebben als dat je jezelf liefhebt. Waardoor de man zijn vrouw onteert en laat zien aan haar dat hij haar niet volledig lief heeft, en zeker niet lief heeft zoals Jezus zijn bruid zijn gemeente lief heeft. Want Jezus is niet iemand die zegt van, nou fijn, ik heb meerdere bruiden. In de Bijbel staat dat Jezus één bruid heeft. En dat is de universele gemeente van God. Onbevlekt, onberimpeld, zonder vlek of rimpel dus. Helemaal smetteloos, rein, heilig, voor Gods ogen. Niet voor mensen ogen, voor Gods ogen. Zo moeten wij leven, als natuurlijk mens en als gemeente. Als plaatselijke gemeente, als onderdeel van het grote lichaam van de gemeente van de bruid van Jezus Christus. En in Genesis 3 vers 16 zegt God tegen Eva wat de straf is voor ongehoorzaamheid. En hij zegt dan tegen de vrouw, zegt hij, ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken, met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. We lezen hier dat de begeerte van de vrouw naar haar man zal uitgaan, niet naar haar mannen. Dus vrouwen, ook voor u geldt, geen overspel, één man. Zo zien we dus dat God bepaald heeft dat de vrouwen één willen zijn, dus dat die behoefte er is om één te zijn met de man, en niet met alle andere relatievormen en of seksuele voorkeuren, oftewel zelfs praktiserende daden. Praktiserend en dus daden, wou ik zeggen. We lezen hier ook dat de man over de vrouw zal heersen. Wat houdt dat dan in voor de man? Heersen heeft de volgende betekenissen. Kun je opzoeken zelf ook op Wikipedia of op internet, synoniemen, maar ook in het woordenboek. Dat betekent, heersen betekent besturen, beheersen, domineren, de baas over iemand zijn, de baas spelen, de overhand hebben, de scepter in de hand nemen. Er zijn, gebieden gezag hebben, gezag uitoefenen, gelden. Heerschappij voeren, overheersen, regeren over. We zien samengevat dat heersen twee ladingen heeft. De eerste lading is bestuurlijk, dus besturen. En de andere is domineren, de baas willen zijn. En domineren, dus de baas spelen over je vrouw en dergelijke, dat past niet in die Bijbelse zin van heersen thuis. Dat je daarmee je eigen zin doordrukt in plaats van elkaar onderdanig zijn en elkaar lief te hebben als jezelf. Dus blijft het volgende over. Als er staat heersen in de Bijbel, wat dat dan wel betekent in deze context. En dat is besturen, regeren, er zijn. Ik vind de betekenis er zijn ook erg aanspreken, omdat dit de lading dekt. Je bent er voor je vrouw. Je zorgt voor haar. Je staat klaar voor haar. Je neemt besluiten ten gunste van haar. Je beschermt haar, etc. En dat is dan ook exact datgene wat God ook over zichzelf zegt, als hij zich bekend maakt aan Mozes en zegt, ik ben die ik ben. Dus als de man is geschapen naar Gods beeld, de vrouw ook, maar de man ook, dat in eerste instantie, dan moet hij er ook zijn. Zoals God er ook is. Dus niet ergens in een hoekje kruipen, niet je verantwoordelijkheid niet nemen, mannen, maar neem je verantwoordelijkheid en doe wat goed is in Gods ogen voor je gezin. God zegt dat zelfs in het eerste gebod. We lezen dat onder andere in Exodus 3 vers 14, waar God zichzelf voorstelt aan Mozes op de berg Horeb, wat ik u net heb gezegd, dan lees ik u dat tekst nog even voor. Exodus 3 vers 14, ik zie hem hier staan op mijn blaadje. En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben. Heeft mij nou iets toegezonden. Hoe kan de man er dan zijn voor zijn vrouw en zijn gezin? Nou, daar heb ik een antwoord op vanuit Gods woord. En vanuit de wijste man, buiten Jezus om, de wijste mens die ooit op aarde heeft geleefd. Zelfs mensen nu zijn niet meer zo wijs als die man toen. Het is jammer dat die man niet in die wijsheid is gebleven toen de tijd. Maar uiteindelijk zich heeft laten verleiden tot de afgoden van zijn vrouwen. En dan heb ik het over Salomo, koning Salomo. We lezen in Spreuken 24 vers 3 tot 6. Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het gegrondvest, oftewel verankerd, hè? Gefundeerd. Door kennis worden binnenkamers gevuld met allerlei kostbare en aangename bezittingen. Een wijs man is sterk en een man van kennis zet zijn krachten in. Want na rijpe raad zult u oorlog voeren voor uzelf. En in de veelheid van raadgevers ligt de overwinning. Oh, dat is een belangrijk iets wat hier staat. Als een man wijs is, kan hij dus zijn huis bouwen, dat is zijn gezin dus. Je hoeft niet letterlijk een bouwvakker te zijn, maar het gaat over het gezin. Hij vult dan zowel de natuurlijke als de geestelijke binnenkamers met kostbare en aangename bezittingen. Daartoe zet hij al zijn krachten dus in en overwint hij die strijd in zichzelf. Een spreukendichter wist waar hij het over had toen hij dit opschreef. Een wijs man doet alles voor zijn vrouw en gezin, om zijn huwelijk te bevestigen en deze in liefde, in wijsheid en kracht te laten toenemen, te laten groeien. Daarvoor moet hij wel zichzelf overwinnen, oftewel wegcijferen in liefde. En mannen die een taak in de gemeente kunnen vervullen, dat zijn dan ook wijze mannen, die vervuld zijn met de Heilige Geest en over wie een goed getuigenis afgegeven wordt. Dat lezen we in Handelingen 6 vers 3, waar 7 diakenen verkozen worden om de gemeente te gaan dienen. Zie daarom uit, broeders, en naar 7 mannen uit die midden, voor wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. Kijk, de apostelen die hadden de bediening in het woord, maar er waren meer taken. Dat was niet de belangrijkste taak. Dat was een taak om de mensen te voeden en te leren hoe ze hun taken kunnen uitvoeren. Dat wel. En toe te zien dat alles goed verloopt naar Gods wil en naar Gods plan. En naar Gods opdracht dus. Maar dat konden die mensen niet alleen, die apostelen. Daar hadden ze hulp bij nodig. En die hulp, die hadden ze dan nodig in die diakenen. En diakenen, dat zijn opzichters, dat zijn mensen die zowel bestuurlijk actief zijn in de gemeente, om te besturen, te besluiten over dagelijkse gang van zaken, dus huisvesting, noem maar op. Maar ook op geestelijk gebied, en dan heb ik het over de pastorale bediening. Daar heb je ook diakenen voor nodig die daarvoor toegerust worden met gaven van de Heilige Geest. Om dat te kunnen, door die empathie te kunnen tonen naar mensen. Door genoeg bijbelkennis te hebben om antwoord op levensvragen te kunnen geven. Om de juiste manier van communiceren te hanteren. Om zich flexibel daarin te kunnen opstellen. Die tijd vrijmaken na hun werk, om dat te willen doen. Weet je, dat soort dingen allemaal. Zieken bezoeken is ook zo'n taak. Weduwe, wezen, zieken, mensen die om Gods naam gevangen zitten, om die te helpen waar ze zijn of eruit te komen of als ze vrijkomen om dan te helpen het leven op te pakken. Het zijn allemaal van die taken van, denk er maar eens goed over na, broeders en zusters. Over welke gaven u heeft gekregen van Gods geest. Wat vind je leuk om te doen, maar ook wat ben je goed in? Om dat te ontdekken. Dan ontdekken we ook die gaven. En dit gedeelte gaat dan dus over de diaken zijn. Wat ik u net heb gezegd. In de studie van vandaag zullen we daar niet verder op ingaan. Maar stilstaan bij de eigenschappen van de mannen die in aanmerking komen voor deze taak. Dus dat gaan we nog over hebben. Niet in vandaag. Samenvattend, we hebben dus gelezen dat mannen in de gemeente christelijke mannen zijn, oftewel mannen zijn vervuld met Gods geest, en die ook vervuld worden met Gods geest, vervuld worden met Gods geest, dat wil ik zeggen, kan alleen als de man een bekeerd iemand is. Als hij zichzelf heeft overgegeven aan God. En bij de bekering ontvangen we vergeving van zonde. En vervolgens wil Gods geest in ons komen wonen. Om ons geestelijk te laten groeien en vrucht te gaan dragen. Door vervuld te zijn met die geest van God, wordt de man wijs. En geeft hij door zijn christelijke levenswandel ook een goed getuigenis af. Dus mannen, lees en overdenk de preken ook over de vruchten van de Heilige Geest. Ze staan ook op onze website. Overdenk ze, lees ze nog eens goed door of beluister die preek nog eens. En leer hoe je een wijze vruchtdragende christelijke man wordt, of kunt blijven, of daarin kunt toenemen, om daardoor een goed getuigenis af te geven in uw gezin, familie, omgeving en in de gemeente. Dan, als dat gebeurt, kunt u ook een goede taak gaan vervullen in het Koninkrijk van God. En binnen de gemeente, zodra God u op die plaats wilt hebben. Oftewel, dat daar behoefte aan is aan die taak en dat u dan daarvoor in aanmerking komt. Dat God u op die plaats wilt hebben dus. Kom ik weer terug. Bent u als een man, dan bent u een man naar Gods hart. Dank God daarvoor. Dank God en beijver u om daarin toe te nemen. Amen. Laten we God danken voor zijn kostbaar woord, broeders en zusters. En God ook danken dat hij ons mannen in de gemeente heeft gegeven, door alle eeuwen heen tot op de dag van vandaag. En bidden dat hij zulke mannen geeft nog verder, die een liefhebbende leider zijn in hun gezin en in de gemeente. En je hoeft niet aan te zijn, hè. Liefhebbende man, een leider in het gezin, kan ook al voldoende zijn. Als dat de plek is waar God die wil hebben, is dat goed. Ziet God dat hij daarnaast nog de mogelijkheid heeft om nog een taak in zijn werk verder te doen, dan heeft hij nog een speciale taak voor u. Bid daarvoor dat God het u duidelijk maakt. Wat is uw plaats? En bid voor kracht, voor wijsheid en voor leiding van zijn geest om uw eigen leven, uw gezinsleven, uw familieleven, op uw werk, maar ook in de gemeente, zo te leven dat u zichtbaar en merkbaar een man naar Gods hart bent. Amen.